Jason Mraz met Have It All hier op Dit is de Nacht op NPO Radio 1. Ja, Have It All, dus eigenlijk niet. Want een aantal jaar geleden is een nieuwe trend ontstaan, ontspullen. Dus dat houdt in alleen in huis spullen in huis halen waar je echt gelukkig van wordt. Maar ja, waarom zou je dit doen? En hoe pak je dat aan? Daar ga ik over praten met Jelle Derks. Hij is schrijver van het boek Verlangen naar Minder. En opruimcoach Lammy Wolfslag. Welkom beide. En volgens mij heb ik jullie hier zo. Welkom.
Ja, welkom. Dag Sjors.
Jelle, ik wil bij jou beginnen. In jouw boek leg je uit waarom je bent gaan ontspullen. Want jij bent eigenlijk, kan ik het noemen, een minimalist?
Kun je dat wel zeggen, denk ik. Ja.
Kan je heel even kort uitleggen, wat is ontspullen voor de mensen die daar niet mee bekend zijn?
Ontspullen, nou, minimalisme gaat eigenlijk voor mij over meer dan alleen spullen. Dus ook over immateriële zaken, daar kunnen we misschien straks nog over hebben. Maar ontspullen gaat dus echt over het fysieke, dus over de materie. En datgene, voor mij is ontspullen eigenlijk datgene ontdoen wat voor mij niet belangrijk is uit mijn leven. En alleen dat om me heen hebben, wat voor mij, wat ik gebruik, wat waarde toevoegt aan mijn leven. En waar ik echt blij van word. Dus eigenlijk alleen gewoon selectiever gaan kijken naar de spullen die je bezit. Maar ook ontspullen is voor mij ook zeker bewust te kijken naar wat je koopt vervolgens. Want hoe bewuster je vervolgens kijkt naar je bezittingen, hoe bewuster je vervolgens ook zult kijken naar wat je vervolgens ook weer aanschaft. Ja.
En dan ook verder kijken dan alleen, word ik hier gelukkig van? Of heeft dit ook een bepaalde waarde naar het milieu toe? Of?
Voor mij absoluut. Ik denk dat ontspullen meer echt gaat over dat je echt, hè, zoals wat Lammy ook mensen in helpt, dat je echt gaat opruimen thuis. Dus dat je echt gaat kijken van, ja, wat kan er weg, waardoor ik thuis ook meer rust, overzicht, focus bewaar. Maar ik vind het ook wel steeds belangrijker. Voor mij is het ook steeds belangrijker geworden van wat ik koop, hoe wordt dat geproduceerd, waar wordt het geproduceerd. En hoe vervuilend is het inderdaad? Wat jij zegt, klimaat. Dat is voor mij ook wel belangrijk. Ja, ja, het milieu.
Dus hoe het, waar het vandaan komt en met welk doel, ja, daar kijk je ook naar.
Zeker.
Ja. En je hebt daar een boek over geschreven, Verlangen naar Minder.
Ja.
Die heb je bij je.
Ja, ligt hier voor me.
En dat is eigenlijk een boek wat gaat over jouw reis naar ontspullen.
Naar een bewust en duurzaam leven. Dat is eigenlijk de subtitel van het boek. Het is een beetje mijn persoonlijke reis, mijn persoonlijke verhaal. Waarin ik dus inderdaad heel erg, in het begin heel erg aan het zoeken ben. Dat is wel grappig. Je had het eerder in de uitzending over ook een beetje betekenis vinden in je werk. Met baanverlies. Nou, ik zat ook op een gegeven moment in zo'n periode dat ik het even niet wist. Vervolgens ging ik naar Brazilië en daar las ik een boek. Denk groot en word rijk, Think and Grow Rich van Napoleon Hill. En dat heeft me wel veranderd. En op een gegeven moment ontdekte ik de kracht van persoonlijke groei. En toen ging ik veel meer erover lezen, over persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling. En toen kwam ik op minimalisme. En toen ben ik flink gaan opruimen dus, ontspullen. En ook meer gaan kijken naar immateriële zaken. En vervolgens kwam daar ook het duurzamere leven bij. Dus het bewuste gaan kijken naar wat ik koop, maar ook hoe ik leef. Dus eigenlijk, het is mijn reis naar een bewuster en duurzamer leven. Ja.
En je beschrijft dat in je boek ook. Ja. Waarom? Kan je dat misschien een stukje voorlezen waarin je dat beschrijft?
De reis op zich? Of,
de reden waarom? Dus ja, dat is de reis dan, denk ik.
Ja.
Heb je dat ook in je boek dan beschreven?
Het begint dus inderdaad. Het begint met heel persoonlijk.
Okay.
Dus ik heb geprobeerd om een soort why to en how to boek in één te schrijven. Dus het waarom achter alles en daarna ook wat tips. Dus het begint eigenlijk heel persoonlijk. Dus eigenlijk een beetje. Ja, laat zei iemand van. Het is een soort. Ja, het is wel een zelfhulpboek, maar het begin leest vooral als een roman.
Oké. Okay.
En ja, dat is ook wel. Ik probeer mensen ook in het begin ook heel erg mee te nemen in mijn persoonlijke struggles en reis.
Het is niet per se zo'n zelfhulpboek van. In dit boek ga ik je leren hoe je dit moet doen, hoe je moet ontspullen, wat het je gaat brengen.
Uiteindelijk wel, maar dus, er zit een heel, heel duidelijke persoonlijke basis onder. Dus ik vertel het heel erg vanuit mezelf.
Okay.
Waar het misschien soms non-fictie inderdaad een beetje droog kan worden van inderdaad dit. Probeer ik inderdaad gewoon te vertellen vanuit persoonlijk. Ja, en dan vervolgens kun je natuurlijk wel. Dus daar staan ook oefeningen in. Maar dit is een hele persoonlijke basis. Ja, persoonlijk verhaal. Ja.
En wat is dat persoonlijke verhaal dan? Wil je dat vertellen?
Ja, zeker. Ik kan wel gewoon beginnen met waar het boek ook begint. En dat is Gevangen in Trillingen heet dat stuk. Maart 2011, Utrecht. Gevangen in Trillingen. Het is een warme lentedag in maart. Ik zit achter de computer op mijn te warme zolderkamer. Er komt een sloom en rustig muziekje van Zero Seven uit de speakers. Alweer. Weer deze golven. Weer deze frequentie. Weer deze energie. Soms maak ik mezelf alleen maar ongelukkiger met de muziek die ik constant draai. Ze hebben allemaal dezelfde passieve melancholie in zich. Ik ben dat ineens helemaal zat. Ik val in herhaling met mijn muziek. Ik val in herhaling met mijn gedachten en ik wil weg. Ik wil vluchten, maar ik heb geen idee waarheen. De trillingen en frequenties in mijn kamer. Ik zit erin gevangen. Lijnen die stijgen en dalen, ups en downs. Die kunnen elkaar snel opvolgen of juist langzaam. Een uur kan een trilling zijn. Met een stijgende lijn en een goed humeur kom je aan op je werk. Bij binnenkomst wordt er een grap over je gemaakt. En de lijn valt in een diep dal. Iedereen lacht je keihard uit. Een dag kan een trilling zijn. Je staat 's ochtends met een rotgevoel op en 's avonds dans je vol euforie op je favoriete nummer van het moment. Een maand kan een trilling zijn. Een jaar. De ups en downs zijn niet te vermijden. Het is de natuur. We zullen ons altijd op sommige momenten minder voelen, dan weer goed, dan weer kloten. Op dit moment zit ik duidelijk in een periode waarin de trillende lijn laag zit en niet meer omhoog wil gaan. De lijn vindt het wel prima daar beneden. Maar ik niet. Ik wil omhoog. Het is eigenlijk een stuk voordat ik naar Brazilië ga. Dat het gewoon even. Ja, het begin is eigenlijk ook heel erg een soort soul-searching verhaal. Van ja, ik op zoek naar voldoening eigenlijk in werk, maar ook in mijn dagelijks leven. En later komt het. Dat kunnen we straks misschien. Dan komen er wat meer. En dan komt het boek erbij. En ik zou het ook wel leuk vinden om wat praktische tips wat betreft ontspullen te geven. Want het is ook een hoofdstuk waarin de vraag wordt gesteld. Of in ieder geval, waarom zou je ontspullen? En dan geef ik ook wat vragen die je zelf kunt stellen om te kijken naar al je bezittingen.
Ja, maar je was dus op een punt in je leven dat je gewoon een beetje vastliep.
Ja, absoluut.
Het was gewoon, ik weet het gewoon even niet meer. Ik zit gewoon vast in die down.
Ja.
Ik wil up, maar ik weet niet hoe.
Klopt.
En dan komt er dus. Nou, jij ging dan naar Brazilië. Mm-hmm. En dan kom je daar dus, wat we straks horen, op een bepaald moment dat je denkt: oké, dit is voor mij de manier om weer een beetje omhoog te komen.
Ja.
Ja, dan kom je op zo'n moment en dan maak je dus de keuze om dus een beetje te. Het ontdoen van alle materialen.
Mm-hmm.
Of te minder in ieder geval.
Mm-hmm.
Lammy Wolfslag. En merk jij dat soort punten in jouw werk als opruimcoach? Dat mensen een bepaalde mindere periode ervaren en dan denken van oké, ik moet gewoon letterlijk mijn zaakjes even gaan opruimen.
Absoluut. Ja. Ja. Dat is vaak het moment wanneer ik of gevraagd word om te komen helpen. Wanneer de mensen echt in een dip zitten en het zo overweldigend is, al die spullen. En ze willen er wat mee, maar ze weten niet wat.
Nee. Dus jij ervaart wat Jelle net voorleest, dat is wel gewoon. Dat soort emoties, dat kom jij vaak tegen.
Ja, en toen ik net begon, herkende ik dat allemaal nog niet zo. Maar ja, ik ben nu 10 jaar opruimcoach. Je ziet wat die spullen allemaal met die mensen doen.
Ja.
En ook hoe ze zich daarbij voelen. En vooral dan ook het proces van het moment dat ik binnenkom tot het moment dat zij vinden dat het klaar is. Of daar zelf mee aan de slag kunnen verder. Hoeveel dat al doet met de mensen. Dat het zoveel lucht en vrijheid geeft. Absoluut.
Maar dit, wat Jelle net beschrijft, is wel een punt. Jij wist nog niet dat het daarmee ook met spullen te maken had. Dus met jou. Met je materialen die je had. Dat je gewoon op een bepaalde manier leeft. Dat had je niet door. Maar nee. Heb jij dan ook dat je mensen tegenkomt die dat niet weten? Die dus geen idee hebben dat het ook daaraan kan liggen.
Ja, mensen voelen zich heel onrustig en kunnen. Eigenlijk af kunnen geen kant op, klinkt zo. Maar ze voelen zich heel onrustig. Ze voelen dat ze heel veel moeten en maar door moeten gaan. En er moet nog zoveel.
Want er komt niemand bij jou en die zegt, ik heb te veel spullen.
Nou, ook met die vraag komen ze wel. Ja? Absoluut, ja. Mensen ervaren het ook wel als veel spullen. Maar vaak ervaren ze nog niet wat al die spullen met hun doen. Al die onrust die het geeft. Al het gevoel hebben dat je nog zoveel moet. Misschien herken je dat wel een beetje, Jelle. Ja. Dat die spullen die er zijn, daar moet je ook allemaal wat mee. Al is het alleen al afstoffen. Maar vaak is het veel meer wat je met die spullen moet.
Ja, je hebt het toch om een reden aangeschaft.
Ja, het staat in huis, het moet een plekje hebben. Je ziet het, je moet er aandacht aan geven. En dan kun je wel zeggen, ik doe het in een doos en ik zet het op zolder neer. Maar onbewust weet je toch dat daar die doos staat op zolder. Waar je nog steeds wat mee moet. Of waar spullen van iemand in zitten die jij hebt gekregen.
Ja.
En je moet daar dan wat mee. En dat merk ik heel erg in mijn werk, dat mensen, als ze afscheid nemen van spullen, die druk van al dat moeten, dat afneemt, waardoor ze zich toch wat vrijer gaan voelen.
Ja. Nou was bij mij niet dat ik gek werd van de spullen om me heen. Hè. Het was voor mij echt dat ik dus.
Vast.
Nou, op een gegeven moment kwam ik dus terug uit Brazilië en ging ik dus nog meer lezen over persoonlijke groei. Toen kwam ik op een boek van Stephen Covey, The 7 Habits of Highly Effective People. En hij heeft een oefening in het boek staan waarin je een persoonlijke missie schrijft. Dus je gaat eigenlijk kijken naar welke rollen speel ik in het leven en hoe wil ik dat mensen straks, wat wil ik dat ze straks over me zeggen als ik er niet meer ben. Dan ben ik een soort document gaan opstellen voor mezelf. Van dit is waar ik heen wil. En vervolgens kwam ik heel toevallig, ook al googelend, kwam ik op minimalisme terecht. En daar in dat artikel stond het gaat eigenlijk simplifying your life gaat over twee dingen. Identify the essential. Dus identificeer wat voor jou het allerbelangrijkste is. En eliminate the rest. En toen dacht ik, ja, ik heb nu dat hele document opgeschreven. Het enige wat ik nog zou moeten doen is alles verwijderen wat mij daar niet bij helpt. En toen ben ik dus heel kritisch gaan kijken naar alles wat ik bezit. En ben ik gaan kijken van, heeft dit waarde in mijn leven, om het zo maar te zeggen. Maar ik denk ook dat het is een beetje van, je merkt ook bijvoorbeeld als je naar minimalisme kijkt, mensen komen daar op hele verschillende manieren mee in aanraking. Ik heb bijvoorbeeld ook wel eens een man gesproken en die zei van, die liep met zijn partner liep die door het park. En die dacht van, hoe moet ik in godsnaam met haar gaan samenwonen? Met al die spullen die ik heb. Hoe moet dat? Ja, hoe gaan we dat? Hoe ga ik dat regelen? En toen is hij een beetje gaan zoeken van, en toen kwam hij op minimalisme terecht. Dus er zijn natuurlijk verschillende manieren waarop de spullen kunnen je te veel worden.
Ja.
Of het komt meer vanuit een soort soul-searching-achtig ding, zoals bij mij meer. Of bijvoorbeeld, je hebt een duo in Amerika van die documentaire op Netflix, ja. De Minimalists. En die kwamen er eigenlijk een beetje achter, omdat het voor hun het leven zo, dat 9-to-5 werken en alleen maar meer willen verdienen, hoger op de ladder komen wat betreft carrière. Dat werd hun zoveel dat het op een gegeven moment een van de jongens, dat hij er niet eens bij kon zijn toen zijn moeder kwam te overlijden, om met haar in contact te komen. Ze was eigenlijk te laat. Hij werd door haar gebeld van in het ziekenhuis, je moet nu komen. Maar hij was zo druk met meer geld verdienen, meer spullen kopen, meer status, dat hij uiteindelijk vergat wat voor hem natuurlijk het allerbelangrijkste was. Dat was natuurlijk familie, zijn moeder.
Ja.
Dus dat zijn, en dat, zo kwam hij op minimalisme. Dus zo zijn er heel veel verschillende manieren. Ja.
Maar jij bent dus op een soul-searching reis eigenlijk gegaan.
Ja.
Ook met dat doel, van je ging op reis ook gewoon van, ik ga mezelf nu vinden, wat je heel vaak hoort natuurlijk.
Ja, ik voelde dus, ik zat dus gevangen in die trillingen, in die gedachtenfrequenties. Van die slechte, de angsten en zorgen. En
ik moest wel even weg.
Ja, mijn hoofd zei, je moet blijven, je moet carrière maken, noem het allemaal op, geld verdienen. Maar mijn hart zei, Jelle, ga lekker op reis, neem een boek mee en neem de tijd voor jezelf. En ik heb naar mijn hart geluisterd, hoe cliché dat ook klinkt. Uiteindelijk heeft dat mijn leven veranderd. Ja, de beste keuze die ik ooit heb gemaakt om op reis te gaan.
Maar dan ga je op reis, dan is het natuurlijk een beetje de vakantiesfeer. Je hebt zo min mogelijk bij je, je hebt je tasje, alles is mooi als je op reis bent. En dan kom je thuis.
Ja.
En dan, ik denk dat je al in het verleden, nou, op je reis kom je al achter bepaalde dingen voor jezelf. Van oké, ik wil het eigenlijk zo gaan doen. Maar dat hebben heel veel mensen. Denk, als mensen nu op de zomervakantie op reis gaan, zeggen ze volgens mij allemaal van, ik ga minder stressen. Ik ga minder werken. Ik ga weer prioriteiten stellen bij mijn familie. Mm-hmm. Dat zijn de standaard dingen. Maar het volhouden is natuurlijk het tweede.
Ja.
En dan kom jij thuis en dan word je, als er iets moeilijk is, is het niet meteen weer in de sleur te raken waar je in zat.
Een hele goeie van je, ja. Ja, ja. Je moet het dan nog wel gaan doen.
Ja.
En ik heb toen inderdaad heel erg duidelijke keuze gemaakt van ik woon op kamers in Utrecht. Ik wil weg. Ik wil die kamer opzeggen, zodat ik gewoon minder vaste lasten heb. En ik wil gewoon tijd alleen maar gaan lezen. Nou, toen ben ik dus een tijd bij mijn vader gaan wonen en daar heel veel gaan lezen. En vanuit daar zijn dan nieuwe dingen ontstaan. Vanuit daar ben ik een blog begonnen. Een eigen blog ben ik meer gaan schrijven. En ben eigenlijk gewoon meer gaan luisteren van wat wil ik nou? Dus wat wil niet de maatschappij? Wat verlangt de maatschappij van mij? Een bepaald beeld van succes en identiteit ook. Hè, waar het ook een paar uurtjes geleden over ging. Die identiteit ook heel erg los durven laten. En te kiezen voor waar heb ik zin in? En ik had echt zin om artikelen te gaan schrijven over die onderwerpen waar ik mee bezig was, over minimalisme. En dat ben ik gaan doen. En dat is nu inmiddels 5 jaar geleden. En daar is nu een boek uit voortgekomen. Ja. Dus je moet dan nog wel de stappen durven zetten. En dat kost moed. Dat kost zeker ook inspanning.
Ik ga een hele gemene vraag.
Maar is ook verantwoordelijkheid nemen. Daar ging het ook al eerder over. Verantwoordelijkheid nemen, ja.
Maar even een gemene vraag.
Ja, doe maar.
Wat ik merk, ik heb de Minimalists op Netflix gevolgd. Ik heb hun podcast geluisterd.
Oh ja.
En aan het begin denk je van, oké, dit is een heel mooie boodschap. Ik snap dit allemaal. En ik weet niet of je die podcast wel eens geluisterd hebt, jongens.
Zeker, ja. Afgehaakt op een gegeven moment.
Zeker, ik ook. Om de 10 minuten steken ze een paar veren in hun eigen reet. Echt, dat gebeurt alleen maar. En dan komt er weer een reclame voorbij. En dan ondertussen hebben ze overal weer een lezing. En ze schrijven boeken.
Reclames
en
doen ze niet, hè? Want,
nee, maar ze promoten zichzelf vooral heel erg. Reclame voor zichzelf maken.
Klopt.
En toen dacht ik op een gegeven moment van, ja, oké, dit is allemaal wel leuk en aardig. En ik snap, je moet ook een inkomen hebben. Maar ik vind het moeilijk om naar iemand te luisteren die, zoals deze jongens, zijn gewoon met dit idee, zijn ze, nou, ze lopen aardig binnen. En denk je, nou ja, je hebt aardig wat geld nu op je bank staan. Je gaat mij niet wijsmaken dat je nu denkt, oh ja, ik heb zoveel geld, ik ga het niet uitgeven, want ik heb niet zoveel nodig. En jij schrijft nu een boek. Dat doe je ook met een reden. Mm-hmm. En waarschijnlijk begint dat met een idee van, daar kan ik mijn ideeën in kwijt, ik wil mijn visie delen.
Ja.
Maar er komt natuurlijk ook bij dat je gewoon, als je boek succesvol wordt, dat daar ook weer van alles bij komt. Ben je dan niet bang van, juist doordat ik die stap durf te nemen, dat ik heel erg tegen de raad ben met mezelf?
Ja, goede vraag. Ik geloof heel erg in de kracht van genoeg, inderdaad, wat betreft geld. Dus er zal bij mij op een gegeven moment een grens stellen van, dit is voor mij, dus zoals ik het nu bekijk, hè, zoals ik er nu in sta. Zoveel euro per jaar verdienen is voor mij genoeg. Daar kan ik gewoon goed van leven. En de rest, ja. Dus gewoon daar een soort van, oké, dit is genoeg voor mijzelf. Kijk, wat ik de jongens ook een beetje zie is, dat het dus inderdaad, dat het dus, als je jezelf de minimalist noemt, dan zit je dus ook eigenlijk misschien wel gevangen in het onderwerp minimalisme. En het leven is natuurlijk altijd in verandering. En wat bijvoorbeeld voor mij nu heel belangrijk ook is geworden, is duurzaamheid. Want omdat we natuurlijk veel spullen kopen. En die spullen komen allemaal met zeecontainerschepen van de andere kant van de wereld hier naartoe. Dat kost heel veel CO2-uitstoot. Dat soort dingen mis ik bij die mannen op dit moment.
Ja.
Van wat is de meerwaarde, inderdaad. Dus ik snap wel ook wel een beetje. En op een gegeven moment is het ook wel een beetje klaar. Dan worden vaak dingen ook herhaald. Dus ik snap je.
Zij zijn ook zo begonnen, zoals jij het nu zegt. Zij zijn ook begonnen met het idee van, ik wil de wereld verbeteren.
Ja.
En ik wil gewoon het optimale leven voor mezelf.
Ja.
Precies zoals jij het wil.
Ja. Nou, voldoening. Dus, ja. Wat mij dus echt voldoening geeft, als je het dan weer over werk hebt, is mensen inspireren en helpen met artikelen. Bijvoorbeeld nu ook met het boek. Ik krijg reacties van mensen van, dat is zo waardevol. Van, ja, dit boek heeft me echt geholpen om voor mezelf weer dingen op een rijtje te krijgen. En ook weer rust te krijgen in mijn hoofd wat betreft. Want er zat ook een hoofdstuk in over jouw pad. Dus van wat zijn je passies en wat is jouw pad in het leven? Wat heb jij hier te doen en ga daarvoor? En dus kies meer voor dat voor het hart. Dat is dan uiteindelijk voor mij veel belangrijker dan geld. Ja. Dus voldoening, middels, mensen kunnen inspireren. En misschien ook wel ja, dat ze een verandering kunnen maken. Hoe klein of groot die verandering ook kan zijn, ook mag zijn.
Maar toen jij terugkwam van Brazilië, dan kom je thuis en dan sta je weer tussen al je spullen.
Mm-hmm.
Had je dan toen, wat Lammy net ook beschrijft, dat je een bepaalde druk voelde door al die spullen? Dat je echt jezelf gewoon een beetje gevangen voelde in alles wat je bij je had?
Nee, ik werd uiteindelijk niet. Ik had ook niet zo heel veel, moet ik je heel eerlijk zeggen. Ik was geen hoarder of zo. Op een gegeven moment ben ik die spullen ook gaan tellen. En ik denk dat ik met 3000 spullen of zo begon. Dat ik 3000 spullen had.
Klinkt als heel veel, maar ik denk dat we dat allemaal
ja.
uitgaan. Ik denk dat dat ja. niet zoveel is.
Nee, hè?
Nee.
Maar ik ben gewoon echt gaan kijken, ja, wat ik al eerder zei. Wat heb ik nou en wat gebruik ik daar nou echt van? Maar ik kan me ook voorstellen dat het op een gegeven moment echt too much wordt. Dat je inderdaad echt, dat je gewoon helemaal crazy wordt van...
Ja, Lammy, wanneer is dat punt?
Nou, weet je, wat ik heel vaak zie is dat het voor iedereen zo verschillend is. Weet je, voor de een heel fijn is om bij zich te hebben, is voor de ander juist weegt heel zwaar. En bij mij gaat het er dus niet om dat denken mensen vaak met een opruimcoach van er moeten zoveel mogelijk spullen de deur uit. Nou, zo kijk ik daar helemaal niet tegen aan. Waar het mij veel meer om gaat is dat iemand zich prettig voelt in zijn eigen omgeving. En of dat is met heel veel spullen, of als dat is dat het heel geordend is met heel veel spullen, of als dat is met minder spullen, dat maakt voor mij niet zoveel uit. Waar het mij om gaat is dat iemand zijn huis, zijn thuis kan noemen. En ja, dus dat is heel lastig. Wat ik wel zie is, soms staan spullen ook voor hele mooie dingen. Ik denk dat jij dat misschien ook juist wel herkent, Jelle. Van dat je juist de dingen die echt ertoe doen, dat je die koestert.
Ja.
En,
die ga je meer waarderen ook.
Precies. Ja. En juist die reis van, maar wat wat voor mensen heel lastig soms is om het te voelen. Want het zijn maar spullen. Maar weet je, en dan probeer ik heel erg bij de mensen van, maar wat doet dat met jou? Wat voor gevoel geeft het jou? En als je daar dan over doorgaat. Dat doet maar denken aan vroeger wat niet leuk was. Ja, weet je, dan denk ik van, dan ga ik ook met ze in gesprek. Waarom zou je dat dan, als je er geen blij gevoel van krijgt, waarom zou je het dan bewaren? Maar als het gaat over, ja, dan weet ik hoe leuk het vroeger was. Ja, dan hoef je het voor mij niet weg te doen.
Nee.
Het gaat echt per individu van, ja wat vind jij fijn en waar ga jij dan voor?
Ja.
Maar wat merk jij dan, dat mensen, zijn er dan bepaalde spullen waarvan mensen juist heel veel waarde hechten? Dat het bijvoorbeeld iets is van fotoboeken of zo?
Foto's zijn altijd lastig. Ja, ik maak ze niet vaak mee dat mensen foto's wegdoen.
Nee.
Heb jij dat gedaan?
echt de fysieke foto als in, weet je, zoals wij hem echt nog kennen. Nee.
Nee.
Nee, vooral ook als ze echt als ze veel betekenen. Ik heb bijvoorbeeld wel liefdesbrieven van vroeger weggedaan.
Oké, dat is ook wel een dingetje.
Die heb ik ingescand. En,
dat dan weer wel.
Ja, absoluut. Wat mij heel erg inspireerde was tekst van, ja, de herinneringen zitten niet in de spullen, maar de herinneringen zitten in jezelf. Nee. En,
maar waarom dan toch dat kopietje maken?
Ja, om die herinnering toch te kunnen triggeren, zeg maar.
Ja,
dus dat
okay.
Ik dan toch, als ik daar nog een keer naar wil kijken, van ja, wie was, hoe heet zij ook alweer.
Dat is vaak de reden ook waarom mensen spullen bewaren. Want als ik met iemand op zolder ben en dan komen we theeservies van tante Annie tegen, ik noem maar wat, en dan gaan we daar in gesprek en dan zegt, nou, tante Annie, nou, was eigenlijk helemaal niet zo'n leuke tante. Nou, kan dat dan weg? Ja, nee. Maar, en als ik dan door ga vragen, dan mensen zijn bang dat ze de herinnering verliezen door het wegdoen van de spullen.
Ja.
En de herinnering zit niet aan die spullen. Alleen die herinnering is wel een trigger om het gevoel op te wekken. Maar dat kun je ook op andere manieren. Dat hoef je niet per se fysiek met het theeservies te doen. En dat denken mensen vaak wel. Van, ik heb dat theeservies nodig om weer bij het gevoel te kunnen.
Het is volgens mij wel gek. Als ik naar mezelf kijk. Ik zat tot een paar jaar geleden op kamers. En al mijn spullen die ik had op mijn kamer waren niet van mij. Ik had alles gekregen van of mijn broer of mijn zus of mijn ouders. En ik zag dat altijd gewoon, ja, dit is gewoon troep waarmee ik gewoon nu even kan leven. Maar het had niet per se waarde. Maar als ik dan kijk aan spullen die ik uit mijn jeugd heb. Bijvoorbeeld, ik heb echt dozen met speelgoed al staan. Waar je gewoon een kind al echt al 15, 20 jaar niet meer mee speelt. Maar het staat er nog wel. Ja. Ja. En dan zegt mijn moeder, ja, het mag nu wel eens een keer weg. Want ik woon niet meer thuis. En is het van, ja, nee.
Het staat toch bij je moeder?
Ja, het kan toch makkelijk blijven staan. Dat is
toch... Oh, jij vindt dat zelf?
Ja.
En je moeder vindt het...
Ja, dan gooi je weg.
Oké. Okay. Oh, meestal, ik zie het vaak wel omgedraaid. Hoor. Dat moeders het moeilijk vindt. En dat het kind zegt, ja, maar...
Het is meer... Kijk, er is natuurlijk wel een bepaald soort speelgoed... waarvan ze zegt, oké, dat is gewoon jou, dus dan moet niet weg. Maar er staan echt gewoon bakken met...
Lego met en Playmobil.
McDonald's speeltjes, bij wijze van spreken.
Oh ja, kindersurprise.
Ja, dat soort dingen.
Plastic, maar heeft jouw moeder ook... nooit met jou dus eigenlijk opgeruimd?
Nee, omdat ik dat gewoon echt vertikte.
Oké.
En dat vind ik best wel apart. Dat ik ben zeg maar heel makkelijk zelf in dingen. Ik heb helemaal geen waarde aan spullen. Ja. Maar in dat soort dingen, waar dus die herinnering zo aan vast zit. En dan is het ook wat Jelle ook beschreef. Van als je het dan terugziet, dan komt meteen die herinnering weer naar boven.
Mm-hmm.
En dan denk ik, er is wel toch die angst. Als je dit wegdoet, is mijn herinnering weg.
Ja, en dat denken mensen heel vaak. Hè?
Ja.
Is dat
ook niet een beetje zo?
Nee, want die zit dus in jou. Die zit niet die in zit dat in... ding.
Nee, maar als ik die spullen niet zie, dan komt die herinnering ook niet meer op.
Ja, dan maak je dus een foto van. Ja.
Maar is dat zo? Ja. Ten eerste, de vraag is van, is dat zo? En ten tweede is dan ook de vraag, hoe erg is dat?
Ja, dat is denk ik sowieso een hele belangrijke vraag.
Ja. Ja, wat ik bijvoorbeeld heb gemerkt toen ik dus ging kijken naar emotionele spullen met emotionele waarde. Dat ik dus doordat ik een paar dingen overhield, een stuk of vijf dingen met extreme emotionele waarde, waaronder bijvoorbeeld een concertticket van Michael Jackson uit 1992. Dus als je zo'n plaat wil draaien, Man in the Mirror. Dat is voor mij die avond in de Kuip met mijn vader. Dat was zo'n mooi moment. Ik zie hem daar nog staan. En dat ticket, dat zou ik nooit wegdoen. Want dat heeft voor mij echt extreme emotionele waarde.
Net als maar dan Michael Jackson of de herinnering met je vader?
Alles. Maar ook de teksten die hij, of in ieder geval, hij was ook al heel erg bezig met de wereld. En Earth Song, Man in the Mirror. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and then make a change. Weet je, het begint bij die man die in de spiegel kijkt. Dat hele ticket heeft voor mij zoveel waarde. Ja.
Maar ik denk ook dat als je echt de essentie, de echte belangrijke dingen eruit kan pikken, dat zo'n ticket juist ook veel meer waarde gaat krijgen als dat je dat in al die spullen in die doos op zolder ergens tussen al je herinneringen gaat neer. Weet je, die herinnering die staat op zolder in een doos. Dan ik vraag dan altijd, maar heeft het dan echt de waarde die het verdient? Want die ticket die hoort op een bijzondere plek. En dat hoeft niet pontificaal midden in de woonkamer. Maar het hoort wel om een mooie plek te krijgen in je huis. Waardoor je dan ook die herinnering kan koesteren. Ik bedoel, als je die ticket nou in die doos op zolder daarboven zou leggen. En je ziet het gewoon nooit meer. Dan heeft het ook eigenlijk geen waarde.
Ja. Ja, ja. En inderdaad, wat ik bijvoorbeeld merk is dat als je dan bijvoorbeeld in je huis ophangt of je geeft het een mooie plek, dan kun je het er ook weer over hebben, weet je wel. Dan is dat dan.
Dan is die er ook echt, die herinnering eraan.
Ja. We krijgen een luisteraarsvraag aan Jelle. Of je wel eens armoede mee hebt gemaakt zelf. Deze luisteraar die zegt, dat is pas echt minimalisme. Die kon zich aardig over opwinden. Hij wil niet in de uitzending, maar kan zich aardig over opwinden. Kan je dat snappen?
Ja, tuurlijk. Snap ik heel goed.
Als je niet veel hebt, kun je ook niet veel wegdoen.
Klopt. Ik denk dan nog steeds dat... kijk, niet iedereen hoeft minimalist te worden. Hè, en niet iedereen hoeft minimalisme te omarmen. Het is gewoon, eigenlijk is het een tool, een middel om jezelf meer rust, overzicht en focus te geven. Maar ik denk nog steeds dat ook als je minder hebt, en als je dan kijkt naar van, wat is er voor mij echt belangrijk en waar wil ik mijn geld aan investeren, aan uitgeven, dat minimalisme nog steeds kan helpen om je te richten op dat wat je belangrijk vindt, waardoor je misschien toch
iets meer kunt opbouwen. En natuurlijk kunnen we, wij leven in de westerse cultuur. Er zijn natuurlijk enorm veel verschillende culturen. Ik ben ook in Indonesië geweest en daar is het weer een totaal ander verhaal. Maar ook, ja, ik denk dat ook als je minder te besteden hebt, dat het je heel erg kan helpen om. Want uiteindelijk gaat het er gewoon om, laat ik het nog een keer herhalen. Minimalisme is dat belangrijk maken wat er echt toe doet. En alles verwijderen wat daar niet bij helpt. Dus ook als je weinig te besteden hebt, kun je nog steeds dat heel erg toepassen op je leven. Ja. Ja. En ja, ik snap dat het af en toe een iets is wat kan schuren, inderdaad. Maar we leven nou eenmaal inderdaad met een win-win wereld waarin geld belangrijk is in een kapitalistisch systeem. Dus dat zullen we denk ik ook moeten accepteren. Maar ik denk dat de minimalist, zoals ik hem zie, dat hij zeker de economie ook stimuleert. Maar meer vanuit welke bedrijven wil ik promoten? Welke groene nieuwe bedrijven wil ik? Zoals ik ernaar kijk. Maar ook meer kijken naar ervaringen in plaats van spullen. Dus meer kijken naar hoe kan ik mijn leven vullen met een herinnering of met een ervaring in plaats van zoals een concert, dan iets kopen. Ja. Ja.
We gaan er zo verder over praten, maar ik ga hem dan toch even draaien. Maar ik heb niet Man in America, wel Earth Song. Ben je er ook blij mee?
Helemaal goed.
Ja. Ja. Van die Michael Jackson. We zijn zo terug. Michael Jackson met Earth Song. U luistert naar Dit is de Nacht op NPO Radio 1. En we hebben het over ontspullen. Dit doe ik samen met Jelle Derks en Lammy Wolfslag. Ja, je kan je dus ontdoen van spullen die geen waarde voor je hebben en dan bepaalde spullen bewaren die, waar echt een mooie herinnering aan zit. Lammy, kom jij wel eens mensen tegen die gewoon echt zoveel moeite hebben om al spullen los te laten?
Ja, dan word ik meestal ook ingevlogen.
Ja, maar wat houdt ze dan tegen?
Ze zijn bang dat ze de herinnering verliezen. En mensen ervaren niet, door alles maar op zolder neer te leggen, ervaren ze ook niet wat het is om iets weg te doen. Ze maken geen keuze eigenlijk. Dat is waar het eigenlijk om gaat. Van, je hebt spullen in huis en het komt binnen. En,
wat voor spullen zijn dat dan bijvoorbeeld? Waarvan jij dan zegt als je binnen bent van, ja, wat voor waarde heeft dit nou?
Nou, weet je, wat je tegenwoordig heel veel ziet is met de goedkopere winkels. Het gemak waarop mensen tegenwoordig spullen in huis kunnen halen. Van, oh, het kost maar een paar euro. Dus, ik koop dat. En dan zeggen ze er ook al gelijk bij van, ja, weet je, als ik er dan over een half jaar klaar mee ben, dan kan dat ook weg, want het heeft bijna niks gekost.
Maar ze doen het niet weg.
Nee, ze doen het niet weg, want dan heb je die kandelaar, ik noem maar wat, maar dan heb je die kandelaar gekocht voor die paar euro. En dan heeft hij mooi decoratief op een tafeltje gestaan. En na een half jaar wordt het zomer en dan wil je daar geen kandelaar meer, maar iets anders. Dan ga je dat niet wegdoen.
Nee. En zeg, ze kan ik volgend jaar nog gebruiken.
Ja, en dan gaat dat in een doos en dan gaat dat naar zolder. Of of dat verhuisd is naar de eerste verdieping. En nou over een tijdje verhuisd naar de tweede verdieping. En die zolder, hoe gek dat ook klinkt, maar die zolder gaat steeds zwaarder en zwaarder en zwaarder wegen. Alsof het echt op je schouders drukt. En ja, dat al die spullen die en naar mijn idee is dat echt puur van dat je geen keuzes maakt. Het is heel makkelijk om het maar een assortiment voor je uit te schuiven. Dus je schuift het maar.
Het komt wel.
Of ja. Ik maak er nu geen keuze over, dus ik zet dat daar even neer. Ja, zo ga je alles volstouwen. En dat gaat op zolder beginnen. En langzaamaan wordt dat steeds meer en de kasten raken overvol. Ja. En, naar mijn idee is dat echt puur een dat je een besluit ergens over moet maken.
Ja.
Ja, het ligt al veel eerder natuurlijk, weet je, bij het binnen probleem laten komen van je spullen in huis natuurlijk.
Daar gaat er al iets.
Ja, weet je, ik zeg altijd, je bent de poortwachter van je eigen huis. Jij bent degene die kan zeggen van, ik neem het niet mee naar binnen, of ik doe het wel, maar maak er wel, denk erover na.
Ja. Jelle Derks, herken jij dat? Dat je echt denkt van bepaalde spullen van ja, dat je daar ook wel moeite mee had om die keuzes te gaan maken. Of dat je iets kocht en dat je dacht van, ja, maar ik moet het ook gewoon hebben. Ik had het gewoon nodig. Tweede onderzoek wist van, maar.
Ja. Wat ik nog heel lastig vind is Apple.
Okay. Even werk.
Ja. Ja, het is ook een enorm vervuilend bedrijf ook. Of in ieder geval best wel een heftig bedrijf. Omdat het natuurlijk heel veel winst maken. Maar ten koste van heel veel edelmetalen die uit de grond worden gehaald in Afrika. Maar ze maken prachtige producten. En dat vind ik soms wel lastig. Van die nieuwe iPhone. Nee. En dan gewoon nee. Ik heb gewoon al een telefoon. Dat is genoeg. En die doet ertoe. En die ga ik net zo lang gebruiken. Tot die het niet meer doet. Gewoon en kijken of ik iets refurbished kan kopen. Als ik iets nieuws wil kopen bijvoorbeeld. Dat vind ik nog wel lastig.
Ja. Maar dat is, als je dat ziet, zo'n product. 50 jaar geleden ging dat een leven lang mee. En nu wordt zo'n product ook gewoon gemaakt.
Ja, ze worden gemaakt voor 2 jaar.
Of voor 2 jaar mee te gaan.
Ja, zodat
jij gewoon blijft kopen.
Daarin zou het heel mooi zijn als er meer zou gaan veranderen in de toekomst. Dat je dus inderdaad, zoals bijvoorbeeld, je hebt nu ook de Fairphone. En dan kun je bijvoorbeeld, als er een deeltje van de telefoon stuk is, kun je die gewoon vervangen. En er moet eigenlijk gewoon veel meer qua technologie, veel meer in deeltjes worden opgebouwd. Zodat als jij weet van, oké, dit doet het niet meer, dan moet ik dat bestellen. En dan doet hij het weer, weet je wel. Dus ja, zo moet...
Terug naar de Nokia 3310.
Ja,
die bijvoorbeeld gewoon niet kapot kan.
En spullen zo lang mogelijk gebruiken. Maar ook kijken hoe die weer terug in het systeem kan komen.
Maar heb jij ook spullen, zoals bijvoorbeeld van een merk als Apple bijvoorbeeld, dat je, stel je had die iPhone gehad. Had je dan jezelf ertoe kunnen zetten om gewoon te zeggen, ik doe hem nu weg en ga voor een goedkoper model die gewoon puur kan bellen, misschien sms'en. En daar red ik me ook wel mee. Of heb je dan zoiets van, ja,
gewetensvraag.
Ja, ik kan hier ook wel 2 jaar mee doen. Dat lukt wel. Ja. En dan laat ik hem maken. Want er zijn straks allemaal dingetjes voor dat ik het kan laten maken. En dan kan ik het in stand houden.
Ja. Nou ja, goed. Ik gebruik ook Instagram. En dat is natuurlijk een platform.
Heb je dat nodig?
Ja, heb ik zeker nodig om... Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, eigenlijk. En het is op dit moment datgene waar de aandacht is.
Word je er gelukkig van?
Ik merk nu bijvoorbeeld dat er heel veel afbeeldingen dan langskomen van het boek.
Ja.
Daar word ik heel blij van. Maar het is voor mij ook zeker een struggle, hoor. Ik moet hem af en toe ook weer wegleggen.
Maar volgens mij werd er net hier gelivestreamd. Op Insta en Instagram?
Ja, klopt. Ja.
Word je daar gelukkig van?
Nou, ik vind het heel leuk om de mensen die mij volgen, om die ook aan te zetten om in te bellen. Omdat ik natuurlijk, vind het leuk om daarmee in contact te komen. Dus ik vind het... Er staat ook een stukje in het boek over minimalisme en social media.
Ja.
Het gaat er voor mij over... dat is voor mij heel belangrijk. Geïnspireerd worden en inspireren. Dus word ik door diegene die ik volg ook echt geïnspireerd? Ja of nee? Daar kritisch op zijn. Maar ook met datgene wat ik de wereld instuur, inspireer ik de anderen mee? Of is het meer van, hey, kijk mij eens hier zijn. Of hey, kijk mij eens dat doen. Wat zit achter de boodschap? En geef ik daarmee ook waarde aan de ander? En kan ik eventueel daarmee die ander ook inspireren of helpen? Dat zijn voor mij belangrijke...
Maar stel, wij hadden net nee gezegd. Dat je dat niet mocht doen met die Instagram. Is dat dan voor jou iets wat dan verloren gaat?
Nee, dat is helemaal oké.
Okay.
Nee.
Dus het heeft niet zoveel waarde?
Nee.
Lami, sorry.
Nou, ik help ook heel veel mensen niet alleen met opruimen van hun zolder, maar ook opruimen van hun agenda bijvoorbeeld.
Ja.
Dus een stukje time management. Daar ga ik heel vaak met de mensen samen van, goh, weet je, waar besteed je nou je tijd aan? En social media is wel een ding. Het is wel een soort verslavend iets. Wat mensen echt lastig vinden om het weg te doen. En ook daarin, als ik mensen vraag van, goh, maar waar ben je bang voor? Zijn ze toch wel heel bang om dingen te missen. Dus het is wel een... ik vind social media wel een lastig ding in de zin van dat je... dat mensen zich moeilijk kunnen begrenzen daarin.
Ja.
En waardoor er dus ook veel tijd verloren gaat aan... aan soms wel niet zeggende dingen.
Nou, herken je dat, Jelle?
Ja, ik heb wel een stukje het circus van de smartphone. Mag ik hem voorlezen?
Zeker. Ja.
Het circus van de smartphone. 17 april 2016, Chiang Mai. We zitten in een bloedheet immigration office in Thailand te wachten op de verlenging van ons visum. Doelloos zit ik te scrollen. Het doet me denken aan de Aziaten die ik dat constant zie doen. Doe niets doelloos, zeg ik altijd tegen mezelf. Het doelloze zappen was ik helemaal zat. Zo ben ik soms ook het constant checken en swipen op mijn smartphone zat. Ik kom dan in de cirkel van doelloosheid terecht. Als ik moet wachten, grijp ik ook wel eens naar het snelle genot. Ik trek de smartphone uit mijn broekzak en de dopamine-apps worden opgestart. Ja, dames en heren, de cyclus van het scrollen gaat beginnen, zegt de stalmeester in het circus van de smartphone. Yes, daar weer een like erbij. Yes, oh, daar weer een comment en een nieuwe volger. Oh, even mijn mail checken. Wie weet ontvang ik nu de mail die mijn leven gaat veranderen. Nee, toch niet. Shit, weer een bericht in de groepsapp waar ik eigenlijk uit wil. Maar hoe doe je dat als iedereen het ziet? Jelle Derks heeft de groepsapp verlaten. Ik zie de privéberichten al binnenkomen. Is er iets, Jelle? Nee, ik wil me gewoon kunnen concentreren. Ik kijk op de klok. Als dat ding nou eens wat sneller ging. Een hand onder mijn kin om mijn hoofd te ondersteunen. Ik straal verveling uit en de tijd tikt door. Mijn leven tikt voorbij en ik, wat doe ik? Ik wacht. Weer een uur voorbij. Een uur waarin ik had kunnen schrijven, lezen of iets anders had kunnen doen. Een uur waarin ik mijn creativiteit had kunnen inzetten. Op dit soort momenten word ik er altijd aan herinnerd dat ik dit niet wil met mijn tijd. Wachten en vervelen. Ik wil mijn wachttijd omzetten in leestijd of creëertijd. Het gaat nog een stukje door, maar dit lijkt me genoeg.
Ja,
ja, dus meer de struggle van de smartphone.
Ja.
En wat Lammy zegt, ik denk dat het inderdaad... En vooral dat we bij de jongere generatie ook wel zien... dat het steeds meer een verslaving wordt.
Ja,
ja, dus maar toch de baas blijven over je eigen leven... en niet de smartphone de baas laten worden... is echt een behoorlijke challenge, vind ik ook. Omdat natuurlijk die algoritmes en en Silicon Valley er alles aan doet... om jou daar te houden.
Te blijven, ja.
Ja. Dus het is een gevecht. Ja. Ja,
maar ga je hem aan?
Absoluut, ja. Ja, ja, want ik weet ook hoe mooi het is om hem een dag niet te zien. En om gewoon in de natuur te zijn. En dat en dan ontstaat er ook weer meer creativiteit. Als je ook alleen maar op die telefoon zit, dan komt er ook... Ja, op een gegeven moment krijg je daar ook hoofdpijn van. Dan merk je ook sowieso, dat is gewoon niet goed voor je. En dan heeft je lijf ook weer, of jij als mens ook weer gewoon de natuur nodig. En even helemaal niks, niet bezig zijn met die schermen. Dus ik denk dat bewustzijn bij jezelf... en ook notificaties uitzetten bijvoorbeeld. Dat je gewoon, dat jij bepaalt, oké, nu ga ik het checken. En dat je niet alles laat binnenkomen. Ik denk dat dat ook wel een belangrijke is.
Ja, ja. Maar dus je betrapt jezelf er nog wel eens op dat je dat te veel doet, bijvoorbeeld.
Absoluut.
Ja. Ja. Ben je dan teleurgesteld in jezelf?
Nee.
Dat je dat doet?
Nee, nee. Soms wel, soms niet. Maar ik probeer mezelf wel. Ik probeer wel te kijken van ja, hoe kan ik bewust blijven? Hoe kan ik hiervan leren? Ik denk dat sowieso het jezelf straffen nooit goed is voor jezelf.
Nee.
Dus meer jezelf motiveren van oh,
zeggen, ja.
Ja.
Hoe kan het anders?
Ja, ja, exact. Ja. Ja.
Lammy, hoe doen mensen dat als ze gaan ontspullen, dus of gaan opruimen, of dat nou op social media is of letterlijk de zolder gaan ruimen? Hoe zorg je ervoor dat deze mensen ook tevreden zijn met wat ze dan ook op dat moment doen en niet zich een soort van door jou gedwongen voelen om dat te doen?
Ja, stapje voor stapje vind ik heel belangrijk dat je doet op je tempo wat bij jou past. Mensen die zeggen van ik wil ontspullen of opruimen. In eerste instantie willen ze die zolder binnen een dag op orde hebben. Of die kamer. En ik probeer dan juist heel erg. Nee, weet je, doe het rustig aan. En laat het ook binnenkomen in je systeem. Want je systeem is zo gewend aan al die spullen. En de snelheid waarin alles gaat. En als je een stapje terug doet en je doet het stap voor stap. Zodat het ook... Ja, zodat het ook binnenkomt in je hersenen, dan blijft het er ook veel beter.
Ja.
Dus ik probeer echt stapje voor stapje met de mensen te doen. En juist om te benadrukken van, goh, weet je, als je elke dag eventjes ermee bezig bent, je hersens wennen eraan, kun je... Het resultaat is uiteindelijk zoveel meer als één keer een week lang je helemaal gek laten maken met al die spullen. Na een half jaar is het resultaat dan weer exact hetzelfde.
Ja.
Omdat je hersens er niet aan gewend zijn om dat te doen.
Ik, wat ik net al zei, ik heb heel veel van die spullen waarvan ik denk, die kunnen eigenlijk ook wel weg. Maar op dit moment zit ik midden in een verhuizing. En dan denk je van, dan zeggen heel veel mensen, nou, dat is een goed moment.
Ja.
Dan heb je al je spullen, ja. Kun je lekker gaan uitzoeken. En ik zit alleen maar van, ja, hallo, het hele verhuizen is al stressvol genoeg. Ja. Ik heb al genoeg te doen.
Ja.
Dan moet ik dat ook nog gaan doen.
Ja, ik ben ook geen voorstander om tijdens de verhuizing te gaan ontspullen. Kijk, weet jij een half jaar van tevoren dat je gaat verhuizen, dan is dat echt een mooi moment om daar eens langzaamaan aan te beginnen. Maar heb jij nog een maand de tijd om te verhuizen, dan heb jij nog zoveel dingen te organiseren en te bedenken. Ja, dat lijkt mij niet het goede moment om die zoektocht naar wat maakt me blij en wat wil ik houden, om die dan te beginnen.
Het voordeel is wel dat je daardoor wel alles door je handen laat gaan. Dus je ziet wel weer, oh, dit heb ik dus, dit heb ik dus.
En toch, ik zie heel vaak, dan kom ik op zolders bij mensen en dan staan daar bijvoorbeeld 15 verhuisdozen. Mensen weten dus echt niet wat erin zit. En dan is het echt een soort schatgraaf op zolder. Ja. Dat is zo mooi. En dan gaan we die dozen openmaken. Dan komen er gewoon allerlei post en zelfs snoepjes. En gewoon alsof de tafel leeggeschoven is in de doos. En
gewoon niet meer naar gekeken.
Niet meer naar gekeken, zet maar op zolder. En 5 jaar later komen we dat tegen.
Maar dus ik kan wel beter, voordat ik ga verhuizen, die spullen allemaal bij mijn ouders weghalen en om eigen zolder zetten, zodat ik weet wat ik heb. Dan dat ik zeg, laat ze nog maar even een half jaar daar staan, want daar staat ze prima.
Ja. Nou, weet je, ik denk dat jij ook verantwoordelijk moet zijn voor jouw eigen spullen. Dus ook voor die spullen die bij je ouders op zolder staan,
moet jouw moeder niet verantwoordelijkheid nemen.
Precies. En maak er een keuze over.
Ja, Sjors. Ja. Even je moeder bellen.
Ja, kom er ook ruimcoach naar boven.
Kom met die dozen.
Maar we zitten al in de laatste minuten. Nu vraag ik, ga ik jullie allebei vragen. Stel, ik weet nu wat ik moet doen. Maar er zijn dus mensen die dus nu in een op een moment zitten van, ik heb gewoon heel veel zooi. En ik wil gewoon gaan kijken, waar zitten nou wel of niet de herinnering aan en wat kan me nou wel of niet helpen? Wat zijn jullie tips, Jelle?
Nou, stel jezelf goede vragen. Stel jezelf de vraag, is dit iets wat ik echt gebruik? Ligt het daar maar? Is het iets wat waarde toevoegt aan mijn leven? Is het een wat-als of als-dan object? Hè, waar we het net ook een beetje over hadden. Als dan kan ik dan nog wel gebruiken. Nou, daar hebben die twee mannen dan wel weer een hele goede regel voor uit Amerika. De 20-20-regel. Dus iets dat binnen een straal van 20 kilometer voor 20 euro of minder te koop is, dat kan weg. Omdat je natuurlijk, je hebt natuurlijk deze wereld waarin je zo snel iets kan bestellen of iets kan kopen.
Het is altijd te vervangen dan.
Ja. En ja, is het iets waar je, als je kijkt naar bijvoorbeeld emotionele spullen, dat je denkt van, moet ik hiervan houden voor mezelf? Of houd ik er echt van? He, bijvoorbeeld iets wat je van iemand hebt gehad. Ja, moet ik nou hiervan houden of niet? Ik denk dat belangrijke vragen zijn. En inderdaad met emotionele spullen, dat je meer kijkt naar de extreme spullen met extreme emotionele waarden.
En Lammy? Ja.
Ik zeg, pak iets vast en kijk wat het met je doet. Hoe voel je je daarbij? Dus laat het allemaal echt fysiek door je handen heen gaan. En voel eens, wat word je er blij van?
Wat voor waarde het heeft.
Ja, ja.
Ik wil jullie allebei heel hartelijk bedanken. We gaan allemaal aan het ontspullen. Jelle Derks en Lammy Wolfslag, heel erg bedankt voor jullie komst vannacht.
Graag gedaan, Sjors.
Dank je wel.
Over spullen. Ja, want welke boeken moeten u lezen deze zomer? We gaan het er zo over hebben. Dus blijf luisteren naar het nieuws van 5 uur. Tot zo.